Shalom. Leuk om weer in jullie midden te zijn. Ik moet direct even beginnen met de aansluiting van een lied dat we zongen met een lichte teleurstelling. Dus ik lees het mij even voor, want we hebben met elkaar gezongen dat Yeshua voor altijd koning zal zijn. Ja, je moet eens even luisteren. In 1 Korinthe 15. Kijk, daar hebben we in ieder geval wat om over na te denken. 1 Korinthe 15, daar staat, en daar gaat het over dat gigantische plan van de eeuwige. 1 Korinthe 15, vers 23. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar iedereen zijn eigen rangorde. Christus, de Messias, als eersteling. Dat is eigenlijk Pinkster, hè? Het feest van de eerstelingen. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat zijn wij, de gelovigen. En daarna het einde. En daar staat het woordje telos in het Grieks. En telos, dat kun je wel vertalen met einde. Maar eigenlijk betekent het net nog wat anders. Het betekent het doeleinde. Dus daarna komt het doel. Dus wij zijn niet het doel. Wij zijn een middel naar een groter doel toe. Dit is nog niet de preek hoor, die komt zo meteen. Dus daarna het einde. En dan komt het. Wanneer hij, Yeshua, het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dus er komt een moment dat hij geen koning meer is. Hij draagt het over. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen. Tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is. Is blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Oftewel God de Vader onderwerpt zich niet aan de Zoon. Wanneer alles hem onderworpen is. Zal ook de Zoon zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft. Omdat God zei alles in allen. Dus op een gegeven moment gaat Yeshua het koningschap overdragen. En waarom dan? En dat is goede nieuws. Er is niets meer mogen beheersen. Want heerschappij heeft iets van onderworpenheid in zich. Maar op een gegeven moment zegt Petrus ergens, of nee, het is Johannes die er ergens zegt, wij zullen worden gelijk hij is. Dus we worden opgenomen in de goddelijke familie. Wauw. Dit was even een zijstapje. Om eens even rustig over na te denken. Lieve mensen, ik heb de drosje vanmorgen genoemd erfzegen. En dat is natuurlijk een reactie op iets anders met erf. Dus erfzegen. Laat ik beginnen, want we hebben het over de Nazareeën gehad. Die staat centraal in de lezingen van vandaag. Maar de zegen staat ook centraal. De priesterlijke zegen wordt genoemd. Yeshua die wordt verhoogd. En eigenlijk zegt hij het ook al een beetje. Hij duidt een beetje op het einde van zijn koningschap. Want hij zegt, als ik verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Een soort goddelijke magneet van onvoorwaardelijke liefde. Onweerstaanbaar bijna. Je wordt er toe aangetrokken. Erfzegen. Jij bent er klaar voor? Ga ik zitten? Ik heb nog 28 minuten. Ik heb mijn eigen tijdrekening hoor. We beginnen. Met een uitspraak van Elizabeth Barrett Browning. En zij heeft een aantal heel mooie boeken geschreven. En zij begint met: de aarde zit boordevol hemel. En elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichte laaien van God. Maar enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit. Deze uitslag moest ik er even aan denken toen ik hier heen reed met de auto, zo 95 km per uur ongeveer, kuf je heel rustig heen. En als je dan een beetje om je heen kijkt, ja, dan staat alles eigenlijk in lichte laag. Maar wanneer heb je voor het laatst je schoenen uitgetrokken? Wanneer heb je er voor het laatst bij stilgestaan? De natuur, zou je kunnen zeggen, is een vrije gift van God. En soms denk ik wel eens, als ik met mensen praat die eigenlijk van het christendom, van geloven, het überhaupt niet zoveel moeten weten. En we hebben het even over de natuur. Dan komt er plotseling een soort eerbied. Bijna een soort er komt een ontzag. Mijn zwager is bezig met een wereldreis. Hij is inmiddels ruim een jaar onderweg. En hij zit nu ergens in de buurt van Suriname. En dan blijft hij al een paar maanden weg met zijn echtgenoot. En hij moet je veel van geloven hebben. Het is volledig afgeknapt op het christendom. Maar als het dan over zeilen gaat en over op de oceaan. En dan is hij daar wekenlang alleen met golven. En hij zei, dit is zo indrukwekkend. Dit is echt niet te beschrijven. Ik zeg van André, het is God. Huh? Je zou het een stille preek kunnen noemen. Toen Yeshua zag de goddelijke gulheid bij de musjes, en bij de lelies, en bij de raven, en bij het groen op het veld. We moeten af van het idee dat God alleen om ons geeft. Nee, God geeft ook om al het andere. Als God kieskeurig zijn zorg zou uitdelen, wij moeten altijd wel ons onzeker en onveilig voelen, want horen wij wel bij die gelukkige ontvangers. Maar als je langzaam maar zeker bewust wordt van de vrijgevige, creatieve aanwezigheid in alle natuurlijke dingen, dan kunnen we het weer gaan ontvangen als een soort innerlijke bron van waardigheid. Er zit een onvoorwaardelijkheid in de kern van alles wat bestaat, wat alles van waarde voorziet. Soms word ik een beetje moe van mensen die zeggen, ja, heeft het wel nut? Heeft het wel nut? Nou, en als iets nutteloos is, economisch gesproken, heeft het wel nut? Wat een rare vraag eigenlijk. Er zit een innerlijke waardigheid in alles wat bestaat, omdat het God zijn DNA erin verstopt heeft. Stoppen we wel eens, lang genoeg, met onze gedachten? Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn echtgenote, ja, misschien hebben vrouwen wel meer dan mannen. Nu ga ik weer ongelooflijk chargeren hoor. Maar ik weet, mijn echtgenote vraagt regelmatig, als ze naar mij kijkt, zegt ze, wat denk jij? En dan denk ik, ja, ik denk meestal wel iets, maar meestal geef ik het niet toe. Ik zeg, hoezo? Je kijkt zo nadenkend. Ik zeg, moet ik al aan iets denken dan? Ja, maar die neiging hebben we wel. Hè. We zijn zo druk in onze gedachten. En soms zijn we zo druk met wat er allemaal nog moet. En dan heb je nauwelijks, leef je in het moment. En je stopt nauwelijks lang genoeg met je gedachten om goed eens om je heen te kijken. En eens te kijken van, wat een wonder leven we eigenlijk in. Dat is echt te bizar voor woorden. We leven midden in een wonder en we houden ons schoenen aan. En wat was nou de bedoeling van de schepper? Ja, dat de kroon op zijn schepping, de mens, deze altijd aanwezige realiteit zou kennen en ervan zou genieten. Dat is Genesis 1. Het goddelijk patroon van scheppen. Het heeft zich ontvouwd in 6 dagen. En was altijd een ontwikkeling, een groei. Trouwens, ik moest ook even aan denken toen ik dat mooie stuk las van Rinsen. Hij legt de nadruk in zijn uitleg van, ja, het gaat uiteindelijk om de priester die zelf tot zegen wordt. Dus je kunt een zegen zijn voor een ander. En toen ik dat stukje las, dacht ik, ja, zo is het wel. Maar er zit ook een risico in. Er zit een risico in. Ik heb natuurlijk jarenlang bij de NEM gewerkt en organiseerde de vrijwijken. En niks is zo gevaarlijk als in een gemeenschap van gelovigen zijn. En het ook nog heel goed menen. Want al snel heb je de neiging om, ja, een soort rol te gaan spelen. En om gewoon te zeggen, hoe is het met jou? Fijn, broer. Fijn. Zo gezegend. Nou, je hebt echt wel last van je kaak op een gegeven moment, hè. Als je dat lang moet volhouden. Ben je dan van echt mens? Of ben je een soort, is er een soort rolmodel op je geplakt? En zo moeten we elkaar nog niet in maat nemen. In de auto heb ik twee albums geluisterd van een zanger waar ik een beetje fan van ben. Zijn laatste twee albums, Leonard Cohen. En hij zingt op een gegeven moment, there is a crack in everything. We zijn allemaal gedeukt en er zitten basjes in. En we zijn deugnieten. En er is a crack in everything. That's how the light comes in. Dat licht, dat is er niet. Omdat wij zo goed ons best doen, omdat we zo... Nee, dat is gewoon wat we echte mensen zijn. Dat lees ik hier in het verhaal van Rens, hoor. Wees een echt mens. En dat is heel waar, wat ooit een docent tegen mij zei, die doseerde onze communicatie. Nou, als het ergens misgaat, is het altijd met communicatie, hè? Dus ik mag het gewoon niet goed uitgelegd. Maar in ieder geval, hij kon maar communiceren. Maar in ieder geval, hij zei op een gegeven moment met ons, en dat is een uitspraak, nou, die heb ik al onthouden, voor de rest heb ik ongeveer alles begrepen wat jij hebt gezegd. Hij zei maar, let op jongens, het kan zo zijn dat mensen niet horen wat je zegt door wie je bent. Nou, ik denk, dat is de kern. Kunnen mensen nog horen wat je zegt? Of ben jij door wie je bent een blokkade om dat nog te kunnen horen? Dat vind ik wel mooi. Die is altijd ergens blijven hangen. Je ziet ook het goddelijk patroon, je ziet daar een balans in van werken, rusten, werken, balans, doen, niet doen. Dat is natuurlijk de balans, het evenwicht van de Shabbat. De Shabbat leert ons 6 dagen ben je aan het ploeteren. En dat zullen we geloof ik nog maar blijven doen, dat ploeteren. Allebei, we hebben er al 5 dagen van gemaakt, 4,5. Dat gaat de goede kant op. We zijn aan het ploeteren. En we doen ons best. En daar mag je ook trots op zijn. Je mag wat bereiken. En er hoeft echt geen valse trots te zijn, wat mij betreft. He, dat is mooi, dat is goed. We zijn mede-arbeiders, we zijn partners. Maar altijd weer is het de Shabbat. En dan leert de eeuwige ons, wacht even, uiteindelijk gaat het om genade. En uiteindelijk heb je alles ontvangen, ook die kracht en die arbeidsvreugde van je, heb je uit mijn hand ontvangen. Dus altijd genade in plaats van inspanning. En alle levende wezens, dit is iets bijzonders. Als je zo in de natuur bent, dan lijkt het wel alsof alles gewoon zijn plek weet. Alle levende wezens voeren hun taak uit, nemen hun plek in wat we noemen de cyclus van het leven. Of we noemen het ook wel de chain of being, de keten van het zijn. Eigenlijk met een volledige trouw. Wij hebben een hond, Ayla. Ayla is een golden retriever, ze is inmiddels 9. Ik was daar altijd tegen, tot we hem helemaal hadden. Toen was ik plots van voor. Ik had al prachtige excuses waarom we echt geen hond wilden. Maar op een zwak moment wil ik me toch overhalen. Nog geen spijt van gehad. Maar eigenlijk, als je haar ziet, en zij is zo volledig vertrouwd op ons. Helemaal. En ik denk wel eens, ja, eigenlijk de mens, het lijkt wel of wij onze plek een beetje kwijtgeraakt zijn, of we wat verdwaald zijn in dat leven. En ik denk als je wat meer bewust wordt van het ritme en van het ecosysteem, het is niet voor niks dat mensen tot rust komen als ze gaan wandelen in de natuur. Dan kom je weer een klein beetje in dat ritme, in dat goddelijke ecosysteem. Ja, dat is trouwens wel een toestand, hè? Want ik, een paar jaar geleden heb ik door mijn dochter laten overhalen om wat minder vlees te gaan eten. Dus ik noem mijzelf vleesminderaar. Volgens mijn vrouw ben ik al lang vegetariër, want ik eet al 1 keer per jaar vlees. Maar nee, ik ben niet in principe tegen vlees. Dus vleesminderaar. Maar nu hoor ik van wetenschappers die daar hard over nadenken zijn. Ja, je hebt dierenleed en nou ja, dus geen vlees. Maar nu hoor ik van een wetenschapper laatst dat ook bomen een bepaald ecosysteem hebben en zelfs met elkaar meelijden. Als je een bos hebt, ja, dit klinkt bizar, hè? Dat is echt waar. Als je een bos hebt en je hebt een boom die wat kwetsbaar is en die het niet helemaal redt, dan word je door de voedingsschappen van andere bomen geholpen. Wauw, dit is toch gaaf. Nee, geen boomknuffelaars, boomknuffelen elkaar. Dus ze worden geholpen. En toen dacht ik, maar wacht even, dan kun je toch eigenlijk ook geen planten meer eten. Dan hebben we een probleem. Ja.
Geen kruiden.
Hoe gaan de veganisten dit oplossen? Ja. Maar ja, het is wel mooi, hè. Zo je plek vinden in dat ecosysteem. Onze plek vinden in het universum. En heel mooi vers, zoals vaak geciteerd hebben hier, uit Prediker 3. Want hoe zit dat nou met onze plek vinden in dat goddelijke ecosysteem? Nou, ieder mens is gewoon al aangesloten. Ieder mens is aangesloten. Alleen het is wat ongesmet. Prediker 3. Ja, Prediker was niet voor niks de wijste man op aarde. Daar staat: alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Dit is de hele spanningsboog. Hier zit hele menselijke geschiedenis in opgesloten in het einde vers. Want wat heeft de eeuwige gedaan in zijn creativiteit? Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd. En de eeuw, dat is het woordje olam, dat is de goddelijke kwaliteit van leven. Dat is niet zomaar kwantiteit, dat is kwaliteit. Yeshua zal laten zeggen, weet je wat de eeuwigheid betekent? Dat ze u kennen, dat is de eeuwigheid. Dus hij heeft dat in het hart van ieder mens gelegd. De eeuw, het besef van het goddelijke. Dat zit er echt in. Iemand die zegt, ik ben atheïst. Nou, lach maar gewoon uit, dat is onzin. Dat denk je misschien wel, maar die eeuwigheid ligt erin en die krijgt niemand eruit. Alleen de aansluiting is. En we zijn zo ondergesneeuwd in consumentisme, in de spelletjesculturen, man, we amuseren ons kapot. Maar de aansluiting is. En die aansluiting, ja, dat is het woord. En de aansluiting, dat is. Dat zijn onze levens die hun voorleven. Yeshua. Yeshua is uiteindelijk de sleutel. In hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus ja, eigenlijk begint het dus met erfzegen. In Genesis 1 staat het al 5 maal. Het is goed. 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 Het is zeer goed. En toen kwam het christendom. Een afschieters. En die zei, het is slecht. En we hebben een oplossing nodig voor de slechtheid. Want het christendom begon te lezen, niet bij Genesis 1, maar bij Genesis 3. Ja, dan mis je wel de eerste 2 hoofdstukken. Met andere woorden, het christendom wordt, vraag het aan buitenstaanders, ik heb het niet van mezelf, wordt vaak gezien als een soort oplossing voor een probleem. Maar wacht even, als je begint met de oplossing van een probleem, ja, dan krimpt alles ineen. Dan wordt Yeshua bijvoorbeeld een laatkomer om een probleem op te lossen. Yeshua komt een probleem fixen. En dan was hij er niet meer bij het begin. Nee, dan komt hij om de zonde, het probleem van de zonde op te lossen. En wat zie je in de christelijke theologie gebeuren? Ja, er mochten weer wenkbrauwen omhoog komen. Dus dat ben ik niet meer van doen. Er komen wat wenkbrauwen omhoog. Dat is goed, dat is goed. Wat zie je in de christelijke theologie gebeuren? Niet het leven van Yeshua staat centraal. Het christelijk geloof van de gemiddelde christen past een half aviertje. Nog ineens. Dan heb je het hele Nieuwe Testament niet voor nodig. Dan heb je de profeten niet voor nodig. De hele Bijbel kan in de prullenbak. Het past op zo'n stukje. Want Het leven van Yeshua maakt allemaal niet uit. Het gaat alleen maar om zijn juridische betaling. Het wordt een soort juridisch verhaal. Zo konden we zijn concrete leven en zijn concrete onderwijs volkomen negeren. Zo konden we het hele, wat we het Oude Testament noemen, het is niet oud en het is geen testament, dat is een ander verhaal, konden we negeren. Alles wat we nodig hadden was zijn juridische offerdood. Zonder management domineert vandaag tot op de dag van vandaag de christelijke religieuze verhaallijn. Het is zonder management. En zo zijn we historisch gezien, lieve mensen, opgezadeld met een beroerd begin. Met een nee in plaats van een ja. Trouwens, het christendom, het jodendom niet. Het jodendom ging gewoon Genesis 1. Daar kent men het begin erfzonde ook niet. Het staat ook helemaal niet in de Bijbel. Nee, erfdood. Je gaat, maar erfzonde, dat zul je te geest zoeken. Maar, dus het jodendom heeft die erfenis niet, het christendom wel. En we beginnen met wantrouwen in plaats van vertrouwen. Luther, Maarten Luther, ik citeer Luther. De mensheid is een mesthoop. Calvijn, Johannes Calvijn, wij Nederlanders zijn allemaal best Calvinisten. De mens is totaal verdorven. Nou, hier word je vrolijk van, zo'n mensbeeld. Nou, dit is echt aantrekkelijk om op de markt te gaan staan, jongens. Hé, jij, je bent totaal verdorven. Of Jonathan Edwards. Wij zijn zondaars in de handen van een torende God. Jonathan Edwards maakte het nogal bonter. Hij zei, jij hangt boven een soort brandende put. En in de ogen van God ben je erger dan de gemeenste spin. Je bent helemaal niks. Oké, Jonathan Edwards. Dus we zitten in een soort theologie van wantrouwen. Volgens mij, u maakt een rare draai. Wel lang een rare draai, vind ik. Maar we willen even switchen. Want dit heeft, denk ik, alles te maken met het feit dat we in het begin van de kerkgeschiedenis Israël kwijtgeraakt zijn. De kerk heeft zich los van Israël ontwikkeld en heeft een soort Romeins-Grieks idee van God ontwikkeld als de omnipotent. En als, want ja, dat was ook logisch, want onze christelijke theologie is groot geworden in de tijd dat de Romeinse keizer de voorzitter was van de concilies. En die Romeinse keizer bepaalde wat orthodoxe theologie was. Dit was de theologie van de keizer. Die heeft een heerser nodig. Die heeft iets nodig wat hij kan beheersen. En daar hoort niet bij overmacht dan van dan. Daar hoort niet bij de onderste weg kiezen. Wat kan zo'n man daarmee? Zonder management, prima. De kerk die het heil beheert, prima. Want hij is tenslotte de baas van die kerk. Dus op het moment dat die kerk zich ging ontwikkelen in een machtssysteem van het Romeins en Griekse denken, raakte Israël uit zicht en raakte ook de God van Israël steeds meer uit het zicht. En hoe zat dat dan met Israël? En nou ja, lieve mensen, moest je kijken in Zacharia. Laten we eens even beginnen. In Zacharia 8. Want steeds weer vind je in de Bijbel, zie je, hoe is God? En hoe gaat God om met zijn oogappel, met zijn proeftuin Israël? Want zo gaat hij ook om met de volkeren, uiteindelijk. Zacharia 8. Zacharia 7, hoe eindigt Zacharia 7? Aldus hebben zij het lieflijke land tot een woestenij gemaakt. Dus een puinhoop, oordeel, onnodig goed. En dan komt Zacharia 8. Het woord van de Heere de Heerscharen geschiedde aldus. Zo zegt de Heere de Heerscharen, ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver ben ik voor ontbrand. Zo zegt de Heer, ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal het stad der trouw en de berg van de Heer der Heerscharen, zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heer Schade, zullen er oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Oordeel, woestenij, of niet het laatste woord. Er komt altijd weer herstel. Of dacht je van, wat een hele mooie Amos. Amos 9. Nou, dat zijn allemaal versen die u als Israël minners allemaal wel kent. Maar het is goed om ze eens even te horen. Want het is opmerkelijk. Want in de christelijke theologie zit namelijk niet zo'n herstelplan. Er zit alleen een goddelijke afrekening. Tenminste, als je niet op de juiste manier in Yeshua gelooft. En Amos 9. De 10 dagen, vers 11, zal ik de vervallen hut van David opnieuw oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen, als in de dagen van ouds. Omdat zij de erven, de rest van Edom, en van al de volken over wie haar naam is uitgeroepen. Laat het woord van de Heer die dit doet. Nou, dan gaat het verder door heel concreet. Zie de dagen komen, laat het woord des Heeren dat de ploegen zich aansluiten bij de maaien en de druiventreden en die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvel daarvan overvloeien. En ik zal een keer brengen in het mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen zij planten en de wijnen gaan drinken. Boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heer, uw God. Maar weet je het nog, de belofte aan Abraham, Genesis 12. Ik zal zegenen wie u zegenen. En met u zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. Zegen betekent letterlijk tot je bestemming komen. Door het nageslacht van Abraham zullen alle volkeren uiteindelijk tot hun bestemming komen. En het nageslacht van Abraham, het zaad van Abraham, Israël, maar ook natuurlijk de Messias van Israël. Die twee, die gaan hand in hand. Hoe zit dat met die volkeren? Wij als Israël-minnaars en bidders voor Israël, lopen een risico. En ik zie dat af en toe misgaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je kunt zo voor Israël zijn, dat je erg tegen bepaalde andere volkeren wordt. En dat je zelf misschien nog tegens gaat bidden. Ik heb dat bij de NEM al meegemaakt. Ik heb wel eens gezegd, aan deze bidstond doe ik nu niet meer mee. Ik ben gewoon weggelopen. Want, wacht even, het is Israël en de volkeren. Als je Israël alleen, dan heb je het risico dat je een soort nationalist wordt. En een nationalist, dat zijn geen aardige mensen. Die hebben zulke lange tijden meestal. Ontzettend, zo zit jij wat fout over mijn land. Sorry. Ja, zo bedoel ik het, geloof ik niet. Echt wezen. Nee, het is geen nationalisme. Israël is de oogappel. Ja, is waar. Israël is de eerste. Is allemaal waar. Maar het is Israël en de volk. Moet je eens even en verder lezen. Dit zijn versen die zijn niet zo bekend. Bijvoorbeeld Jeremia 48. Ik noem er maar een paar op, er zijn er meer te vinden. Nou, ik heb het even getest, deze verse, bij wat medegelovigen. En ze zeiden, nee, hij staat echt in de Bijbel. Nou, dat zegt dat nog, hè. Jeremia 48, vers 47. Dit gaat over Moab. Moab, een van de vijanden van Israël. We beginnen even bij de 46. Wee u Moab, verloren is het volk van Chemos, want weggehaald zijn uw zonen als gevangenen, uw dochters in gevangenschap. Maar ik zal in het lot van Moab een keer brengen, in het laatst der dagen, luidt het woord des Heeren. Tot zover het oordeel over Moab. Hey, dit is bijzonder. Of wat dacht je van, nu we toch in Jeremia zitten, Jeremia 49, vers 6, de Ammonieten, nog zo'n vijand van Israël. Zie, ik breng schrik over u, luidt het woord van de Heer. De Heer, de Heer schade. Van alle kanten rondom u zult u vervuld gaan gestrooid worden. En ieder afzonderlijk, zonder dat iemand de zwervelingen vergadert. Doch, daarna zal ik in het lot van de Ammonieten een keer brengen. Luidt het woord des Heeren. Zijn dit voor jullie allemaal bekende versen? Of? Dit is toch wel opmerkelijk, hè? Dit is toch opmerkelijk? Met andere woorden, de zegen voor Israël spreidt zich uiteindelijk uit naar de andere volkeren. Het blijft niet in Israël opgesloten. Zegen stroomt altijd naar buiten toe. Als zegen naar binnen toe keert, dan gaat het stinken. Dan wordt het eigenwaan. Het gaat naar buiten toe. Of, nog eentje doen, die is iets bekender. Volgens mij hebben we het woord al eens een plek over gaan weer. Over dat vers. Wat dacht je van Ezekiel 16, de 53ste vers. En ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters, en het lot van Samaria en haar dochters. Moab, Ammonieten, laten we Sodom er ook gelijk nog bij doen, en Samaria, het kan niet op. Of, tenslotte, Jesaja 19. Dit was een van de motto-teksten van de NEM. Is nog steeds. Jesaja 19, vers 23. Waar staat de 10 dagen. Het zit de 10 dagen. De Bijbel heeft een soort goddelijke lijn van restauratie. En de 10 dagen in het laatste dagen. Daar gaan we naartoe. Ik zeg wel eens tegen iemand, ja, met mijn schoonmoeder heb ik wel eens het gesprek over, die is zo gekocht en mazel. Die heeft wel duizenden preken in haar leven gehoord. En ja, op een gegeven moment kom je daar bijna niet meer uit. En zit vast, ja, maar die geloof ik niet, dat gaat helemaal mis, en die gaat mis, en dat gaat mis. Ik zeg, moet u eens luisteren. Ik zeg, kijk, Yeshua is de alfa en hij is de omega. Maar er zit al een alfabet tussen. En in de alfabet daartussen gebeurt van alles. En dan gaat het soms volledig mis. En dan denk je, dit komt nooit meer goed. Maar kijk eens naar de geschiedenis van Israël. Er is steeds weer herstel. Je denkt, nu is het echt afgelopen. Dit kan niet meer goed komen. En God gaat zich opnieuw ontfermen. En gaat zich weer opnieuw ontfermen. Liefde geeft nooit op. En dus de alfa en de omega, maar daartussen is er nog een heel alfabet. Als we bij de omega zijn, dan is het goed. En tot die tijd, ja, soms zitten we echt midden in de shit. En dan kan iemand zeggen, ik ga voor je bidden, broeder. Ja, soms kun je bidden dat je een omzweeg. Maar er gebeurt toch echt niks. En waarom dan niet? Ja, geen flauw idee. Maar één ding weten we zeker, we gaan naar een hoopvolle toekomst. Naar shalom, daar zijn we naar op weg. En daartussenin, ja, geen garantie. Jesaja 23, ook zo mooi. De 10 dagen, Jesaja 19 vers 23. De 10 dagen zal er een heerbaan wezen. Van Egypte naar Asser. Nou, Asser, aartsvijand van Israël. Egypte, aartsvijand van Israël. Tot in de moderne tijd aan toe, hoor, allebei. En Asser zal in Egypte komen. En Egypte in Asser. Ja, maar dit kan juist een bedreiging zijn. Dit is de zin. Als zij gaan samenwerken. Hebben ze in het verleden ook al gedaan. Tegen Israël. En Egypte zal met Asser de Heere dienen. Oké. De 10 dagen zal Israël de derde zijn, naast Egypte en Asser, een zegen in het midden der aarde. Omdat de Heere de Heerschade heeft gezegend met de woorden, gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk van mijn handen Asser en mijn erfdeel Israël. Dit past niet in een systeem. Dit noem je genade, dit noem je erbarming. En zo kom je tot een ander soort visie op de mens. Een ander soort visie op de geschiedenis. Dan stap je af van het imperiale godsbeeld. Zelfs van het imperiale Christusbeeld. Als een soort eindafrekening. En je komt in een ecosysteem in het ecosysteem van de goddelijke genade. En je gaat Israël zien. En je gaat door Israël heen die volken zien. En je ziet de Messias vanuit Sion met zijn Torah. En langzaam vindt alles zijn plek. En kun je weer ademhalen. Dit is wel een heel gaaf verhaal. Dus ik ben er enthousiast over. We moeten, denk ik, als gemeenschap uit dat gat van die erfzonde klimmen. We hebben een verhaallijn nodig. Die begint met een positieve en overkoepelende visie op de mensheid. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hoe doe je dat nou? Dat je positief blijft. Ik ga beginnen. Ik eindig met een oefening in mindfulness. Ja, denk je alles gehad hebben? Eindig je nog eens een beetje vandaag ook? Ja, maar wel aan de hand van Filippenzen 4. Hoe blijf je nou een beetje positief in, terwijl we toch midden daarin zitten? Filippenzen 4. Prachtig gedeelte. Paulus schreef het midden in de gevangenis. Je moet maar durven, midden in de gevangenis. Als je in de gevangenis zit, maar ja, je moet maar durven. Dan heb je het recht om zoiets te schrijven, zou ik zeggen. Filippenzen 4, vers 4. Verblijft u in de Heere te alle tijden. Let op, niet verblijft u over alles. Er zijn dingen waar we niet over verblijven. Kom op, zeg. Mijn verblijft u te alle tijden, dat is wel anders. Wederom zal ik zeggen, verblijf u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar dat bij alles uw wensen, door gebed en smeking, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand erboven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in de Messias, Yeshua. Voorts, broeders en zusters, al wat waar is, al wat waardig is, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugdheid en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. De neurowetenschapper Rick Hansen, die zei, we zijn nou heel gefocust op negatieve dingen. We zijn een soort wandelende, we houden heel erg van slecht nieuws. Als er ergens iets te lezen valt aan, jongen, heb je het ook al gehoord? En er zijn maar niet zo anders dan andere mensen soms. De krant, media, we zijn gericht op incidenten. Neurowetenschapper Rick Hansen die zegt, je moet 15 seconden, moet je minimaal lang vasthouden aan een positieve gedachte. Of een positief gevoel, voordat het ook maar enige effect heeft in onze neuronen. 15 seconden lang. Dus wat we net hebben gelezen. Het is een oefening voor de komende week. Want Paulus roept er zelfs toe op. Hij zegt, voorts broeders, bedenk. Dus soms moet je ook iets bewust gaan bedenken. Want we zitten namelijk in een samenleving die heel andere dingen bedenkt. Daar is het mis, en daar is het mis, en daar is een hongersnood, en daar is een oorlog, en daar is dit. En dat zit allemaal in je gedachten, en je komt een soort, als een soort doemdenken, kom je uit de voorschijn. En Paulus zegt, bedenk al wat waar is. Bedenk nou eens al wat waardig is. Laat je eens inspireren door die prachtige vogel die je ziet vliegen. Bedenk, kijk eens naar die waardigheid daarin. Bedenk al wat deugdheid of lof verdient. Bedenk dat, maar houd 15 seconden was. En dan landt het langzaam in die neuronen van je. En dan gaat het invloed hebben op de manier waarop je in je leven staat. Dat is toch mooi? 15 seconden. En we hebben al Filippenzen 4, dus we weten waar we aan kunnen denken. En trouwens, we hebben veel meer moois om aan te denken. Nou, laat ik met die gedachte dan deze brosje beëindigen. Amen.